You're with SBS Radio. Het oude belastingjaar is voorbij. Er staat een nieuw jaar voor de boeg. En de immigratiewetgeving in Australië is weer aangescherpt. Ik sprak met migratieagent Mireille de Wallens, die wel vaker de haken en ogen rond de immigratiewetgeving en de regelgeving rond de diverse visa's bij SBS Dutch bespreekt. Het nieuwe belastingjaar is begonnen. De nieuwe regering is in zitting. En er zijn allerlei veranderingen op komst met betrekking tot de migratiewet. En daar weet jij alles van.
Dag Jopie. Alvast bedankt om mij weer uit te nodigen op jouw leuke programma. Eerst en vooral wil ik graag beginnen met iedereen mede te delen dat alle informatie die doorgegeven wordt onder voorbehoud is van toekomstige wijzigingen in de Australische immigratiewetgeving uiteraard. Dat is de disclaimer die ik toch graag even wil doorgeven. Er zijn dus een aantal budgettaire aankondigingen voor het nieuwe fiscale jaar uitgebracht. De grootste aankondiging is dat de visumapplicatiekosten naar omhoog gaan bij 5,4%. Dat is een enorme hap in het budget van visumaanvragers. Dit natuurlijk heeft als gevolg dat de inkomsten voor de overheid $275 miljoen de hoogte in zullen gaan.
Ja, want visa's zijn best wel een goede broodwinner voor de Australische overheid.
Enorm. Er is geen verhoging van de kosten voor de tweede persoon die een visum aanvraagt. Dus je hebt een primary applicant en een secondary applicant. Dus de second visa applicatiekosten die gaan niet naar omhoog. Maar ja, dat zullen ze wel ingecalculeerd hebben in de 5,4% verhoging uiteraard. Zoals reeds een tijdje geleden aangekondigd, is er een verlaging van het immigratieprogramma. De totale aantallen van migratieplaatsen voor de komende 4 jaar is verlaagd naar een aantal van 160.000 plaatsen.
Dat is beduidend minder.
Dat is beduidend minder.
Dus die 160, daar valt alles een beetje onder, hè? Vallen daar de studentenvisa's onder?
Ja, niet alleen de studenten, maar ook dus vooral de family visa's.
Parent visa en de spousal visa en de skilled migrant visa.
Inderdaad, over de skilled migrant visa's wou ik toch even vermelden dat er in november 2 nieuwe regionale visa's zullen worden aangekondigd om de subklasse 187 regionale geskilde migratievisums en subklasse 489 skilled regional visums die gaan vervangen worden door deze nieuwe regionale visums, waarvoor ik nog geen details kan produceren eigenlijk.
Oké, dus je weet nog niet wat het verschil is tussen de huidige regionale visa's voor skilled migrants en de nieuwe?
Nee, dat is nog niet bekend. Dat zal waarschijnlijk aangekondigd worden begin november, vermoed ik. Ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Anderzijds wordt het work and holiday visum, wat enorm populair is wereldwijd, voor Indonesische staatsburgers verhoogd over de volgende 6 jaar naar een aantal van 5.000 plaatsen. Nu, wat betreft deze working holiday visa's, Jopie, waren er 4 grote wijzigingen en deze zijn de volgende. Er wordt een derde jaar aangebreid voor de subklasses 417 en 462. Het verschil tussen de 417 en de 462 is 417 is de subklasse voor het eerste jaar working holiday visum. 462 is het tweede jaar. Dat heeft een ander nummer. Dus de working holiday visum applicanten kunnen een derde jaar verkrijgen. Maar daarvoor moeten ze in een specifieke job gewerkt hebben, in een specifieke regionale omgeving, dus in een bepaald gebied.
Oh.
Ja, dus een van de wijzigingen is dat ze kunnen werken voor dezelfde agricultuurwerkgever langer dan 6 maanden. En ik heb het dus over de landbouw, over de agricultuur. Bijvoorbeeld in deze sector zitten de boomgaarden, dus de farms die dat planten, paddenstoelen kweken en zo verder. Ook fabrieken waar ze dus groenten en fruit verwerken. Mm-hmm. Waar ook dus vee gehouden wordt.
Ja.
En waarvan dus andere zaken kunnen geproduceerd worden. Niet alleen spreken we hier over beenhouwers, maar ook over schaapfarms.
Dus als ik het goed begrijp, kunnen backpackers dat aanvragen, maar eigenlijk alleen als ze in een bepaalde regio zitten en al een hele lange tijd voor een bepaalde baas werken die ook zo'n primary producer is.
Ja. Inderdaad. Man kan langer werken dan 6 maanden voor één bepaalde werkgever sinds 5 november 2018. Bepaalde werknemers zullen dus toegelaten worden om bij een bepaalde werkgever tot een maximum van 1 jaar te mogen werken. De leeftijdslimiet is opgetrokken voor Canadezen en Ierse staatsburgers. Totdat ze dus 35 jaar zijn, kunnen die inderdaad nog een aanvraag indienen. Dus die twee landen, die hebben enorm veel geluk dat die al toegelaten zijn en dat daar de leeftijd verhoogd werd. Er zijn nog veel andere nationaliteiten die geduldig aan het wachten zijn. We hebben daar al eerder over gesproken, dacht ik.
Ja.
In het begin van dit jaar of vorig jaar.
Ja.
En ja, het komt zo stilletjes aan erdoor.
Oké, maar in eerste instantie alleen voor de Canadezen en de Ieren.
Ja, en ik denk dat de Fransen nu ook geluk hebben, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik denk het wel. Ik ben niet 100% zeker.
Wat hanteren ze toch allemaal rare regels, die overheid, met hun visa-criteria?
Ja, ik ben er volledig mee akkoord. Waarom specifiek de Canadezen en de Ieren? God mag het weten, ik heb er geen idee van. Dus de andere landen zijn nog mooi geduldig aan het wachten. Er zijn ook een aantal regionale gebieden die toegevoegd zijn aan de toelaatbare postcodes in Australië. In de verschillende regio's van de verschillende staten en territories. Dat is dus wel erg belangrijk, dat daar serieuze veranderingen zijn voor de working holiday visum mogelijkheden. Die zijn natuurlijk enorm in dank aangenomen. Dit is een van de populairste visumklasses trouwens.
Een andere hele populaire visumklasse is die parent visa, toch?
Ja, maar daar is een klein beetje een kink in de kabel gekomen doordat men een vereiste heeft dat degenen die de ouders willen sponsoren, dat die toch een serieus inkomen moeten hebben. En dat is niet altijd het geval en daar vallen vele mensen natuurlijk door de mand, omdat ze dus niet het noodzakelijke bruto jaarloon kunnen voorleggen. Dus het is inderdaad heel populair, maar het is toch wat moeilijker geworden om dus toelaatbaar te zijn als sponsor. Men kan zien dat de wetten en de regeltjes elk jaar toch iets strakker worden voor verschillende visumklasses. Er is ook nog een andere subklas, Leopi, waarvoor er een serieuze wijziging is aangekondigd. Namelijk de subklasse 485 en de temporary graduate visums. Voor de regionale graduates is er nu een bijkomende 12 maanden post-study tijdspannen.
Ja.
Dus dat toelaat dat het 485-visum tot 3 jaar in totaal behouden kan worden. Dat is ook niet min.
Oké, en dat is voor bepaalde regio's weer?
Dat is weer voor de regionale graduates, ja, die afstuderen.
Oké, die mogen dan een jaartje langer blijven om een postgrad te doen of zo?
Nee, om dus meer werkervaring te kunnen opdoen na hun studies.
Nou, dat lijkt allemaal ontzettend gericht op het feit dat de steden overbevolkt zijn en er niet genoeg werknemers op het platteland zitten. Om het maar eventjes heel duidelijk en zwart-wit neer te zetten. En ze krijgen die Australiërs er niet naartoe, naar het platteland. Dus dan proberen ze dat via die skilled migrant visa's en zo'n graduate visum.
Ja, dus dat wordt enorm gepromoot. Zoals je zegt, de steden hebben veel te veel attractie voor de migranten, in het algemeen trouwens. Maar men wil dus inderdaad de skills, dus de kennis en de know-how aantrekkelijker maken en dus ook in die richting van de regio's duwen. Dat klopt, daar heb je volledig gelijk in. Zowel mensen met bepaalde beroepen nu of bepaalde studierichtingen die ze gevolgd hebben in het buitenland op die ze hier volgen. Dus zowel voor studenten en voor graduates hier, als ook dus immigranten uit de ganse wereld met een bepaalde vakkennis of met een bepaald diploma of masters of welke graad dan ook, zullen die absoluut naar de regio's krijgen. Ja.
Oké, dus de kraan gaat dicht wat betreft de stedelijke gebieden, maar hij wordt wat wijder opengezet voor mensen die vrij hoog opgeleid zijn in de regio's.
Niet alleen vrij hoog opgeleid zijn, maar er is ook dus een middle ground waarover ze toch wel een akkoord hebben bereikt, namelijk met die bepaalde DAMA-overeenkomsten die ze met bepaalde staten en territories hebben afgesloten. Dus het is niet alleen mensen met hoge studies, maar ook mensen met vakkennis en een iets wat minder hoge standaard van Engelse kennis, waarvoor er dus een aantal beroepen, voor sommige staten zelfs over de 100 plaatsen zijn, in die 160.000 plaatsen waarover we het eerder hadden, voorzien zijn om dus de mensen naar de regio's te lokken, inderdaad. Okay. Dus zowel hoogopgeleide als mensen met een bepaald vak. Ik spreek bijvoorbeeld over een loodgieter, ik zeg zomaar iets. Maar er zijn bijvoorbeeld ook andere agriculturenberoepen, zoals mensen die veehouders kunnen helpen met hun vakken en hun kennis. Ja, zowel hoogopgeleide als medium opgeleide mensen of met een bepaald vak worden naar de regio's gezogen.
Nou, laten we hopen dat de overheid er ook een bijpassende infrastructuur bij zet, zodat die mensen nog boodschappen kunnen doen.
Ha, je zegt daar zoiets, dat is enorm belangrijk, want dat is toch dikwijls dat opzij geschoven wordt en dat men daar een beetje het in de vergetelhoek duwt, dat dit toch ook enorm belangrijk is, dat de voorzieningen er ook zijn.
Ja, want hoe wil je je skilled migrant overhalen om naar Western Australia te verhuizen met zijn vrouw en zijn drie kinderen? Als ze daar niet naar school kunnen, als ze daar geen sport kunnen spelen, als er geen winkels zijn, als er geen afterschool activities zijn, hoe krijg je dat voor me? Of als het al überhaupt onmogelijk is om op wat voor manier dan ook op je werk te komen, tenzij je een auto hebt. Ik noem maar eventjes een dwarsstraat.
Absoluut, ja, daar heb je volkomen gelijk in. Ik kan jouw stellingname niet meer ondersteunen dat je het zelf hebt uitgedrukt. En hopelijk ziet de overheid ook daar de noodzakelijkheid van in. Dat het toch enorm belangrijk is dat men ook deze migranten met open armen wil ontvangen, maar ook met open armen wat kan aanbieden. En dat ze inderdaad goed terechtkomen. Hè. Dat ze er ook graag willen blijven en dat ze zich goed kunnen aanpassen.
Want als die visa's zo'n enorme melkkoe zijn voor de overheid, kan die overheid er ook wel wat tegenover stellen. Een buslijn, een treintje, een supermarkt, een schooltje.
Het is een belangrijk stokpaardje toch dat we in acht moeten nemen als een migratieland. En het is inderdaad zo dat migratie een enorm grote bron van inkomsten is voor de overheid. Een enorm grote bron. Men spreekt toch van de miljarden.
En als je dan kijkt hoe de migranten in de jaren 50 hier binnenkwamen en in zo'n migrantenkamp als Bonagella terechtkwamen, mijlenver van de bewoonde wereld af. Dat hoeft toch niet meer. Zo, we zijn nu in 2020 bijna. Dat hoeven we die migranten niet meer aan te doen.
Ik vind dat men ze toch op een fatsoenlijke manier moet ontvangen. Zeker als ze veel bijdragen aan de economie en aan de cultuur en aan veel andere zaken die men soms wel niet zo nauw bekijkt en toch moet waarderen als een migratieland.
Dat was Mireille de Valens over de aangescherpte Australische immigratiewetgeving.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.